Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidron. Daar liep hij een tuin in met zijn leerlingen. Judas, die hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want Jezus was er vaker met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en een aantal dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: wie zoeken jullie? Ze antwoordden: Jezus van Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. Toen hij zei: ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus: wie zoeken jullie? En weer zeiden ze: Jezus van Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de knecht van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die knecht. Maar Jezus zei tegen Petrus: steek je zwaard in de scheede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester. En hij was het die de Joden had voorgehouden: het is goed dat één mens sterft voor het hele volk. Simon Petrus kwam met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: ben jij soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet, zei hij. De knechten en de gerechtsdienaar stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: ik heb het in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb. Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat een manier om de hoge priester te antwoorden? Jezus zei: als ik iets verkeerd gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan? Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. Ben jij soms ook een leerling van hem? Vroegen ze. Nee, ontkende Petrus, ik niet. Maar een van de knechten van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij hem was? Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan. Jezus werd van Caiaphas naar het praetorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, anders zouden ze zich verontreinigen en niet aan het Pesachmaal kunnen deelnemen. Daarom kwam Pilatus naar buiten. Waarvan beschuldigt u deze man? Vroeg hij. Ze antwoordden: als hij geen misdaden had gepleegd, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben. Pilatus zei, neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de Joden wierpen tegen, wij hebben het recht niet om iemand te dood te brengen. Zo moest de uitspraak van Jezus in vervulling gaan, waarin hij aanduidde welke dood hij zou sterven. Pilatus ging het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen. Hem niet, maar Barabbas. Barabbas was een misdadiger. Toen liet Pilatus Jezus gijzelen. De soldaten vlochten een kroon van doornentakken en zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, gegroet, koning van de Joden, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei, ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, die mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem. Toen zei Pilatus, neem hem dan mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De Joden zeiden, wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dit hoorde, schrok hij hevig. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft, de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen, als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden, hier is hij, uw koning. Meteen schreeuwden ze, weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Jezus werd weggevoerd. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem. Met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op, Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd wordt dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus, u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd, ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopten er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantaak, naar zijn mond. Nadat Jezus even gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichaam mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was. En ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt, ze zullen hun blikken richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was. Kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was, en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.
Op deze dag wordt wereldwijd de kruisdood van Jezus gevierd, zou je kunnen zeggen. Lang hebben we in de Protestantse kerk op deze dag gepreekt. Dat is verschoven naar gisteren. Vanuit de overtuiging dat de kruisdood van Jezus meer iets is om te bemediteren, om te overdenken, om je eigen te maken. Daar horen rituelen bij. Een ritueel als kruishulde. Ook rituelen in de kerk leiden er soms toe dat we ons wat minder vrij voelen om daaraan mee te doen. Dus voel u vrij vandaag om wel of niet te doen wat we nu gaan doen. Blijf zitten als u dat wil. Kom in beweging als u dat wil. Blijf langer staan of zitten. Doe wat op dit moment voor u bij u past. Het is belangrijk dat niemand zich verplicht voelt of gedwongen door de groep of wie dan ook om iets te doen wat niet bij je hoort of je aanspreekt. Op Goede Vrijdag verbeelden en beleven we in woord en gebaar, in ritueel en symbool, het leven, het lijden, het sterven van Jezus toen, wat het betekent voor ons mensen nu. Wie dus wil, kan op dit moment in de viering een bloem neerleggen bij het kruis. Die bloem staat symbool voor de dingen in ons leven die ons ten diepste bezighouden. Ons verdriet en onze pijn, onze angst, onze eenzaamheid, onze woede, onze verbijstering, onze haat, onze schuld, ons ongeloof, onze wanhoop. En ook onze verwondering, ons geloof, onze hoop, onze liefde en onze verwachting. In deze ene bloem kan dat worden samengevat, de mensen die we zijn. En leggen dit weg aan de voet van het kruis. Mededeelzaam of om het daar achter ons te laten. Die bloemen vormen samen een boeket dat onze klacht en onze lof bezingt van God de Schepper, van Jezus de Bevrijder, in een geest van liefde. Laten we de tijd nemen.